Wij lezen uit het Lucas-evangelie, eerste versen 43 tot en met 45, uit het negende hoofdstuk. En vervolgens de versen 51 tot en met 56, dus Lucas 9, vers 43 tot en met 45 en 51 tot en met 56. En we zingen na de schriftlezing uit Psalm 69, het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijn moeder. En wat er verder volgt, het vierde vers van Psalm 69, na de schriftlezing. Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. Toen zij zich alle verwonderden over alle dingen die hij deed, zei Jezus tegen zijn discipelen, laat deze woorden tot uw oren doordringen, want de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En zij vreesden hem een vraag te stellen over dat woord. En dan 51. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor het gemeente vindt u in Lucas 9, daarvan het 53ste vers. Lucas 9, vers 53, daar luidt Gods woord. Maar zij ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Zingen we naar de prediking uit Psalm 103, daarvan het vierde vers. 103, vers 4. Barmhartig is de Heere, zeer genadig, schoon zwaar, getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Ja, zo klinkt dat in die Psalm 103. En als we nou kijken naar dat gedeelte wat we gelezen hebben, dan zie je hoe waar dat is. Dat de Heere groot is van goedertierenheid. De arbeid in Galilea, in het verre noorden, is afgesloten. En vanaf Lucas 9, vers 51 vertelt Lucas dan over de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem. En ruim 10 hoofdstukken gaan dan over wat hij tijdens die reis deed en sprak. En het geschiedde, zo begint dit gedeelte. Ja, dan gebeurt er iets belangrijks, jongens en meisjes. De raad van God wordt volvoerd. Totdat het klinkt, staat in het boek Openbaring altijd, het is geschied. Als de Heer Jezus optreedt, dan komen er nogal wat tegenkrachten los. Hij heeft gesproken over zijn lijden en opstanding. Je ziet dat in die lijdensaankondigingen in dit hoofdstuk. 21 tot en met 27, 43 tot en met 45. Maar hij heeft ook gesproken over zijn hemelvaart. De dagen van zijn opneming werden vervuld. En daarbij moeten we niet alleen maar denken aan zijn hemelvaart. Er staat dagen. En dat kan er toch ook op wijzen dat het gaat om alles wat met die opneming in verband staat. Wat er naartoe leidt naar die periode. Dus ook het lijden in Gethsemane, op Golgotha en de opstanding. Heel zijn leven op aarde wordt eigenlijk om samengevat, zou je kunnen zeggen, ook in dat woord opneming. Hij is naar de aarde gekomen, maar hij hoort hier niet thuis. Hij is gekomen om de opdracht van zijn vader uit te voeren. En als dat gebeurd is, dan gaat hij terug naar de hemel, naar het huis van zijn vader, waar Mozes en Elia reeds zijn. U kunt dat lezen ook in dit hoofdstuk, hoofdstuk 9 van het Lucas-evangelie, die versen 30 tot en met 31. Dan komen Mozes en Elia uit de hemel om met de Heer Jezus te spreken. Hij heeft erom gebeden, de heiland: Vader, verheerlijk uw zoon. Dus niet de dagen van zijn lijden en sterven, maar van zijn opneming staat hier. Het eindresultaat, zou je kunnen zeggen, wordt vermeld. De overwinning. Er staat in de Hebreeënbrief: hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat was het doel, dat was de bedoeling. En het is terecht als er gezegd wordt dat de weg naar het kruis in het teken staat van de komende opneming in de hemel. Die dagen werden vervuld. De Heer Jezus wist: nu moet ik gaan. Hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem. Dat geeft een vast voornemen aan. Niemand kan hem daarvan afbrengen. Ja, dat is inderdaad meer dan een routebeschrijving, als er staat dat hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem om daarheen te reizen. Het gaat om betrokkenheid ook met wat er in Jeruzalem gebeurt en gedaan zal worden. Kinderen weten, kennen de geschiedenis wel van Daniel. Daniel was ook betrokken op Jeruzalem. Hij bad met open vensters naar Jeruzalem, daar waar het offer brandde. Daar waar de grondslag lag. Het werk van de Heer Jezus Christus, heenwijzing daarnaar voor de belofte dat de Heere gegeven had, dat zijn volk zou terugkeren. Betrokkenheid op Jeruzalem, open vensters naar Jeruzalem. Nou, daar trok het hart van de heiland heen, toen hij 12 jaar was al, verlangen om te zijn in de dingen van zijn vader. Jeruzalem, ja, maar ook de plaats waar de profeten gestenigd werden, waar dienstknechten van God mishandeld werden, waar hun goddelijke boodschap niet werd aanvaard. De Heer Jezus weet dat allemaal, ook dat hij daar vreselijk zal moeten lijden. Hij buigt zich echter onder de wil van de Vader. Hij deinst niet terug. Hij is het lam. Brandoffers zongen we, nog offers voor de schuld voldeden. Maar de Heer Jezus had het al gezegd van eeuwigheid: zie, ik kom om uw wil te doen. En dat zie je hier ook. Gewillig en vrijwillig gaat hij. Hij hoeft niet meegesleept te worden zoals soms gebeurt bij iemand die terechtgesteld wordt. Hij verzet zich niet. Hij gaat als borg in de plaats van zondaren zijn leven geven. Hij richtte zijn aangezicht naar Jeruzalem. En hij heeft ook geen godvruchtige opwekking nodig. Vanmiddag hopen we te zingen uit Psalm 122. Dat zou vanmorgen ook goed bij gepast hebben. Maar dat is een psalm die de kinderen hebben opgegeven. Dat zingen we vanmiddag. Kom, ga met ons en doe als wij. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. De Heer Jezus had die opwekking niet nodig. Misschien jij vanmorgen wel. Toen je ouders zeiden van: joh, opstaan. Naar de kerk. We gaan naar de kerk. Gewillig en vrijwillig gaat hij. Hij was op reis naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Dus dat geeft een vast voornemen aan, vastberadenheid om een bepaald doel te bereiken. Hij wist wat hem te wachten stond. Op de berg der verheerlijking was met hem gesproken, door Mozes en Elia ook, over zijn uitgang te Jeruzalem, zijn lijden en sterven. En hij weifelt niet. Tot in de diepte van de Godverlatenheid gaat hij. Wat een liefde tot zijn vader, om aan het recht van God te voldoen. Het was een spijs, heeft hij gezegd, om de wil van de vader te doen. Maar wat een liefde ook, gemeente, voor zondaren. Het ging toch ook om hun behoud. Ach, wij vinden het vaak zo gewoon, is niet waar, zo vanzelfsprekend als we deze dingen horen. Dat kunnen we soms ook koud en ongevoelig onder zijn. Wat is het nodig, telkens ook weer, om te bidden of de Heilige Geest onze ogen ervoor openen wil, dat dit een heel groot wonder is. Dat we gaan inzien, die kloof die er is door onze zonde tussen God en ons mensen. Wat krijgt dan die borg betekenis als die volkomen zaligmaker door wie wij tot God kunnen gaan? Durft u, durf jij nog te twijfelen? Als je dit maar zo ziet, hè? Aan de bereidwilligheid van deze borg. Oh, dan zeggen we toch met de bruid uit het Hooglied. Zulk een is mijn liefste. Zie hem die eerste schreden zetten in Gods spoor. Hij zal de weg door God bepaald ten einde toe bewaren. Opdat ik in het gericht van God zal vrijgesproken worden. Ja, want er moest aan Gods recht voldaan worden. De Heer Jezus had een dubbele opdracht. Lijden, straf ondergaan. Wat we dan noemen, en dat weten jullie al van de catechisatie, de jongeren. Zijn lijdelijke gehoorzaamheid door te lijden. Droeg hij die straf. En hij moest ook heel gehoorzaam zijn. 100% gehoorzaam aan de Vader. Dat eist God. Van ons. We kunnen dat niet. Maar dat heeft hij ook willen ondergaan. Dadelijke gehoorzaamheid. Metterdaad gehoorzaam zijn. Om gevallen zondaren weer op te richten. Tot behoud van zondaren. Omdat God geen lust heeft in hun dood. Nou is dat geen reden om ons te verootmoedigen. In zijn opneming gaat nou de hemel voor zondaren open. De catechisme zegt dat. We hebben ons vlees in de hemel. Door de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Hij is daar. Ons vlees in de hemel, zegt die gelovige beleider dan. Tot een zeker onderpand, een waarborg. Dat ook het lichaam van al degenen die hem lief hebben. Eens bij de Heere zal zijn. Voor zondige aardbewoners die op alle mogelijke manieren de hemel verbeurd hebben. Om van Galilea uit het noorden naar Judea in het zuiden, naar Jeruzalem te gaan, was de kortste weg door Samaria. Niet door het Overjordaanse, maar door Samaria. Maar de Joden die maakten liever een omweg door het Overjordaanse. Want, zei de Samaritaanse vrouw al tegen de Heer Jezus, de Samaritanen, of de Joden, hebben geen omgang met de Samaritanen. Dat was een oude vete. Die Samaritanen waren een vermenging van overgebleven Joden uit het tienstammenrijk, nadat dat weggevoerd was, Assyrische ballingschap, en van heidense kolonisten die daar gebracht waren of gekomen waren. En dat, u begrijpt, dat leverde ook een gemengde godsdienst op. Ze dienden de Heere en de afgoden. Je zou kunnen zeggen mensen van het compromis. Ze hadden wel de Bijbel, maar alleen de 5 boeken van Mozes. Ze gingen wel naar de kerk, maar niet naar Jeruzalem. Wel nee, hun kerk stond op de Gerizim. Was toen in die tijd al verwoest, die tempel die daar gebouwd was. Maar ze waren heel sterk georiënteerd dus op de Gerizim. En gehecht aan de traditie. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons die put gegeven heeft? Zo sprak toch die Samaritaanse vrouw tegen de Heer Jezus. Gemeente, wij willen van huis uit toch allemaal, als het erop aankomt, de Heer een beetje dienen. En ook de afgoden. Dat is nou eigenwillige godsdienst. En dan kunnen we een beroep erop doen, wat er vroeger is gedaan, enzovoort. Vader deed het zus, moeder deed het zo. En vroeger toen, zonder dat we ons afvragen van, ja, is het goed? Is het naar Gods woord? Dus niets moeilijker dan om een mens te verlossen van zijn eigenwillige godsdienst. Om op een manier zalig te worden zoals ik zelf denk dat dat moet. En het beste is. Er is er maar één die dat kan. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat ook gedaan bij die Samaritaanse vrouw. En nu gaat hij weer door Samaria. Dat hoefde niet. Hij doet het met opzet. Hij wil de Samaritanen door zijn aanwezigheid zegenen. Hij wil onderdak. Boden worden uitgezonden om daarvoor voorbereidingen te treffen. Nou, dat zou toch een reden tot vreugde moeten zijn. Maar wat lezen we? Zij ontvingen hem niet. Een botte weigering. Ze merken dat hij op reis is naar Jeruzalem. En dan vlamt die oude haat weer op. Ze ontvangen die rabbi uit Nazareth niet. Ze hebben ongetwijfeld van hem gehoord. Ze wijzen zijn hulp echter af. Ze beletten hem om naar Jeruzalem te gaan. Geen plaats voor hem. Zie je, de lijn van de kerstgeschiedenis gaat door. Als kind moest hij al vluchten naar Egypte. In Nazareth wilden ze hem van de steilte afwerpen. De inwoners van Gadara die willen dat hij zo gauw mogelijk verdwijnt uit hun omgeving. Want dat kost hem te veel. Al die varkens. Die waren gestort in die zee. En in Jeruzalem willen ze hem ook niet. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, staat er. De een verwerpt om deze reden en de ander weer om een ander. En zo wordt hij voor de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. En voor de Samaritanen een voorwerp van haat. Hij die overal zegen wil brengen. Waarom wordt hij nou zo bejegend? O gemeente jongelui, hij past niet in onze godsdienst. Want hij laat ons de werkelijkheid van ons leven zien. We zijn voor de Heere vanwege onze zonde. En dat er één middel is om zalig te worden. Dat is hij, door zijn offer, door zijn bloed. Wat moet dat voor hem smartelijk geweest zijn. Ja, ze verwachten ook een Messias. De Samaritanen. Maar niet de Messias die naar Jeruzalem gaat. Als hij nu naar de Gerizim ging. Het is ten diepste vijandschap tegen het evangelie. Ze hebben die offers die daar in Jeruzalem gebracht worden, op bevel van de Heere, niet nodig. Ze zullen zelf wel bepalen hoe ze de Heere dienen. Weg met hem. Maar zijn wij van huis uit niet precies zo? Vanuit onszelf. In ons leven is toch van nature ook geen plaats voor de Heere. Ons hart verzet zich toch ook tegen de verzoening. Door de voldoening van hem. Dat een ander voor mij zou moeten betalen. En is er na ontvangen genade altijd plaats voor hem? Christus zond zijn boden uit. Maar het komt niet gelegen. Beleefde en onbeleefde voorwensels worden aangevoerd. Kijk maar naar het vervolg, moet u thuis maar eens even lezen. Die versen 57 tot en met 62, als het gaat om het volgen van de Heer Jezus Christus. De een komt met dit excuus en de ander heeft weer een ander. Wij willen, als het erop aankomt, een verlosser die voldoet aan onze eisen, onze verwachtingen. Niemand die uit genade wil zalig worden. Niemand die wil toestemmen dat het nou zo erg is dat de Heer Jezus Christus naar Jeruzalem moest om daar te lijden en te sterven. Ik het oordeel verdient. Och, wat zijn we dikwijls opstandig, hè, als het eens anders gaat in ons leven dan wij dachten. Als er iets mis is, dan komt het eruit. Dat we niet eens kunnen zijn met de Heer. Vijanden van het kruis van Christus. Wij mensen zijn ten diepste zelf de grootste vijand van onze eigen zaligheid. We menen vaak dat het andere dingen zijn die in de weg staan, maar we staan het meest onszelf in de weg. Christus zond zijn boden uit. Ook nu. Boden van het evangelie. Wordt geklopt op ons hart. De Heer Jezus, hij wil bij u, bij mij, bij jullie jongelui, woning maken. In je hart, in je huis, in je gezin, in je huwelijk, in je zaak, noem maar op. Kunt u het buiten hem stellen? Kan de laatste nodiging zijn. Zou jij hem willen ontvangen? Ja, zeg je. Maar dan moet er wel plaats voor hem gemaakt worden. Onderdak. Hij wil met de wereld en met de eigen gerechtigheid niet wonen in je hart. Moet er dan niet veel uit waarmee Christus zich niet kan verenigen? Maar hoe moet dat dan? Nou, Christus brengt met zijn komst alles mee. Wat een God van zaligheid. Alles wat je tot zaligheid nodig hebt, al wat je ontbreekt, wil hij schenken. Maar betekent wel met hem leven, zitten aan zijn voeten. Of zijn we misschien nog net zoals die Samaritanen, houden we ons hart voor hem gesloten. Je praat wel over hem, maar ach, wie deed dat niet in Samaria en in Jeruzalem? Wij kunnen hem op allerhande manieren buiten houden. Laten we bidden, o Heilige Geest, open mijn ogen daarvoor. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid op die eeuwige weg. Blijft de poort van je hart gesloten, dan kun je er zeker van zijn dat je straks de hemelpoort zult gesloten vinden. Dat is toch redelijk? Wij sluiten daarmee de hemelpoort. Ja, maar ik kan mijn hart niet open krijgen. Die sloten zijn zo vastgeroest door de zonde. Moet u eens kijken naar de geschiedenis van het volk Israël. Dat volk dat was toch niet in staat om een weg te banen door de Jordaan. En kijk, de priesters hadden de opdracht doorlopen. Ze komen tot aan het water. De tenen raken het water. En er komt een pad. God baande een pad. Ze deden wat de Heere beval. En de Heere deed toen wat zij niet konden. Hij is nog dezelfde God. Vol van genade. Neem de toevlucht voor het eerst of opnieuw tot hem. Opdat hij de hoogste plaats in je hart krijgt. Zeg maar, Heere, breek mijn hart open. En werp eruit wat u mishaagt. U hebt de tempel gereinigd. Maak ook mijn hart schoon. Het is een zegen als een mens een eigenwillige godsdienst verliest. Want we kunnen er ook nog zo degelijk mee zijn. Hij heeft er alles voor over. Maar ze ontvingen hem niet. De deur voor Christus gesloten. Voor hem die gekomen is om goed te doen. Echt gelukkig te maken. En de heiland, hij stijft de Joden niet in hun wettische godsdienst en de Samaritanen niet in hun heidense denkbeelden. Nog te Jeruzalem, nog op deze berg aanbidden. Het gaat om een aanbidden, een ere van de Heer, een dienen van de Heer in geest en waarheid. En weet u, dan wil je alleen maar weten van Jezus Christus en die gekruisigd. En dat de zaligheid in geen ander is. Wat een zegen dat hij doorging. Dat hij zich door vriend nog vijand heeft laten weerhouden. Want dit was een verzoeking. Dit was ook een verzoeking. Er was geen inzicht in het werk van de verlossing. Bij mensen die het meest belang bij hadden. Is het dan maar niet beter voor de Heer Jezus om te vertrekken? Zo naar de hemel. Terug. Als zondaren zo duidelijk bewijzen dat hun eigen zaligheid hen in feite niet ter harte gaat. Maar kon Jezus zich toch beter dat onnoemelijke offer, zware offer, besparen? Hij doet het niet. Hij wil er zelfs niet van horen, jongens en meisjes, dat de Samaritanen gestraft worden. Want Jacobus en Johannes, die worden kwaad. Ze zijn diep geschokt door die afwijzende houding van die Samaritanen. Al eerder zijn deze twee zonen van de donder genoemd door de Heer Jezus in Marcus 3. In verband met hun vurige temperament. Boanerges. En toch. Ja, toch is toch eigenlijk ook wel weer een mooie trek. Vindt u niet? Ze lopen warm voor de Heer Jezus. Gaat ons hart niet open. Het is toch erg. Dat die mensen de Heer Jezus zo weigeren. Terwijl gastvrijheid zelfs een oosterse deugd bij uitnemendheid is. Geen wonder toch dat ze kwaad worden. Is dit geen heilige toorn? Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren zoals ook Elia gedaan heeft? Ja, wij kunnen daar toch wel in komen. Maar de Heer Jezus bestraft ze. U beseft niet wat voor geest u hebt. Dat is vreemd vuur. O, wat is ons hart erg listig. Er zijn wat leuzen aangeheven om de eer zogenaamd van de Heere, maar in werkelijkheid was het vreemd vuur. God wil het, zo klonk het toch ook bij de kruistochten. Gekrenkte eer. Laat ons gaan, ook in de godsdienst. Het is wel goed dat de discipelen niet handelen op eigen gezag. Ze vragen het eerst aan de Heer Jezus. Ze zeggen niet, er dalen vuur van de hemel. Maar, Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en deze verslinden? Maar hoe was dat dan bij Elia? Want daar wijzen ze in feite op, die geschiedenis uit 2 Koningen 1, zoals ook Elia gedaan heeft, zeggen ze. Dat is ingegeven wellicht door vers 30, waar het gaat over die verheerlijking op de berg, en dat Mozes en Elia, zoals ik al zei, uit de hemel kwamen en met de Heer Jezus spraken. En bovendien was dat iets wat in die streek ook gebeurd was. Toen koning Ahazia, koning van het 10-stammenrijk Israël, bode had gezonden naar een Filistijnse god, Baal-Zebub, om daar genezing te zoeken. Hij was ziek. En toen kreeg Elia, de profeet Elia, de opdracht om die bode tegemoet te gaan en te zeggen dat de koning niet zou herstellen. Is er geen god in Israël, moest hij zeggen, die verlossen kan? En 2 keer zendt Ahazia dan een hoofdman met 50 soldaten om Elia gevangen te nemen. Vuur daalde er toen van de hemel en verteerde de soldaten. Heb je hier nou niet een soort gelijkgeval? Ze negeerden God toch ook, die Samaritanen? Laat er vuur komen. Zal ongetwijfeld ook meegespeeld hebben dat de discipelen dachten nog helemaal ook aan een aards koninkrijk. Want u moet kijken in het voorafgaande, dan maken ze nog onderling, als het ware ruzie, wie de meeste zou zijn in dat koninkrijk. En Jacobus en Johannes, de een aan de rechter, de ander aan de linkerhand, zouden wel die plaats hebben willen bezetten. Moeder had het ook gevraagd al. De Heer Jezus gaat naar Jeruzalem. En ze zien het al voor zich. Troonsbestijging. Nou, weg toch met hen die hem niet willen ontvangen. Het heeft de Heer Jezus verdriet gedaan, gemeente. Hij doorziet het. Het is een ijver zonder verstand. Ze stelden de Heer gelijk met een martelaar. Hem werd oneer aangedaan. Hij werd veracht, verworpen. Maar hij is de middelaar. Hij wil zichzelf niet redden. Hij is gekomen om de verwerping te aanvaarden. Nog veel erger dan van mensen verworpen te worden. Van God verlaten. Jezus liep aan het hoofd van die stoet, want er staat, maar zich omkerende bestrafte hij hen. Net als eens bij Petrus. Toen moest de heiland ook ingrijpen. Ga weg, achter mij, Satan. Ook dit hier is een verzoeking voor de Heer Jezus. Hetzelfde als aan het kruis. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Verlangen wij soms ook niet dat de Heer Jezus zijn macht zal tonen als je geconfronteerd wordt met allerlei onrecht, met allerlei vreselijke dingen die er gebeuren. Als hij nou zou ingrijpen op dat moment, ze zou neerslaan. Jezus doet het niet. Hij verdraagt alles. De ijver van uw huis heeft mij verteerd, zongen we. Ik draag de schim, de smaad en overlast dergenen die alziende God u smaden. Hij is nu, gemeente, nog niet gekomen om het oordeel te voltrekken. Dat zal pas gebeuren als hij weerkomt. Hij is de heiland van de wereld, niet gekomen om te verderven, maar om te behouden. Hij houdt zich aan die goddelijke orde, gekomen om te dienen. In hoofdstuk 9 vers 5, bij de uitzending van die 12, zegt hij dat als ze niet ontvangen zouden worden in een stad, nee, dan moesten ze het zwaard niet trekken. Maar dan moesten ze het stof van hun voeten afschudden tot een getuigenis tegen hen. En de geschiedenis van Elia is ook anders. Het oordeel was uitgesproken over het huis van Achab. Hoeveel bemoeienis had de Heere al niet met dat volk gehad? En bovendien zie je in die geschiedenis van Elia telkens dat de engel des Heeren Elia opdrachten geeft. Dat is de Heer Jezus Christus. Die wordt ermee bedoeld in het Oude Testament. De engel des Heeren. Er is geen tegenstelling tussen Oude en Nieuwe Testament. Ook in die geschiedenis is er nog sprake van genade. De aankondiging van het oordeel over Ahazia was nog een roepstem tot bekering. Dat vloeide voort uit Gods genade. Maar Ahazia trotseert de vermanende God. En dan laat de Heere zien dat strijden tegen God uitloopt op de dood. Maar hoe anders is die derde hoofdman. We moeten, jongelui, die geschiedenis uit 2 Koningen 1 nog maar eens even thuis lezen. Hoe anders is die derde hoofdman. Hij gaat biddend naar Elia. Man Gods, laat mijn leven en het leven van uw dienaren van dit vijftigtal toch kostbaar zijn in uw ogen. En dan geeft de engel des Heren, de Heer Jezus Christus, voordat hij geboren werd, de engel des Heren Elia opdracht om met hem mee te gaan. Wat een les. Onze God ontfermt zich op het gebed. Kwam ooit iemand beschaamd uit die zo tot de Heere vluchtte? Oh, dan leer je juist zingen. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Gewillig verdraagt de Heere het onrecht. Alleen wanneer het recht van zijn vader aangetast wordt. Oh ja, dan neemt hij een gezel en dan veegt hij dat tempelplein schoon. En ook is hij fel tegen de fariseeën en ook tegen zijn jongeren. Als zij het verlossingsplan in de war willen sturen. Maar hij neemt de smaad van mensen. O, wat is het waar. Dat de Heere erom gaat. Dat vijanden met God verzoend worden. Mensen gunnen elkaar soms de zaligheid niet. En ze denken met hun eigen willige godsdienst ook nog God een dienst te bewijzen. Maar de Heere zegt, u beseft niet wat voor geest u hebt. Ja, er is verschil van mening over om welke geest gaat het hier nou. Geest met hoofdletter, de Heilige Geest of hun zondige geest. Kanttekenaren noemen beide verklaringen. Dat is dat gij, mijn geest hebbend, niet behoort der mensen ondergang te begeren. Of, zeggen ze dan, gij bedenkt niet dat de geest der wraakgierigheid u hiertoe aandrijft. Ik denk het meest het laatste. Maar in ieder geval, hoe het ook zij, de Heer Jezus is ook door zijn discipelen op het hart getrapt, op zijn middelaarshart. Want, zegt hij, de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. We moeten beseffen, gemeente, wat het inhoudt om bekeerd te zijn. Weg te moeten zinken in het eeuwig verderf. Er zijn ook kinderen van God die daar soms maar overheen leven ook. Waarbij dat niet duidelijk voor de aandacht komt. En zo ook eigenlijk een dor geestelijk leven hebben. Dat kan. De Heer Jezus, die heeft het gevoeld als geen ander. Hij heeft de last van de toorn van God gedragen. Van het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven. Hij heeft beseft wat het betekende. Een ziel te gronden richten. Verwijzen naar de eeuwige rampzaligheid. Paulus heeft het ook geleerd. Hij zegt, wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Het zal toch verschrikkelijk zijn om onbekeerd te moeten sterven. Buiten te staan. En dat wordt hier nou op dit moment gemist in het hart van de discipelen. Hoe anders is het op de Pinksterdag als het vuur van Gods geest op hen neerdaalt. Dan strijden ze met het zwaard van de geest om zielen te behouden. Dat is heilig vuur. Maar hebben wij daar nou een indruk van, jullie jongelui? Die ene moordenaar aan het kruis, die waarschuwt die anderen. Vreest zelfs uw God niet nu u hetzelfde vonnis ondergaat? Zie je niet in dat je voor God moet verschijnen? Als een mens dat gaat zien, dan gaat hij toch uit medelijden ook met anderen praten. Anderen erop wijzen, medemensen. Want genade, zeggen we toch, maakt ook gunnend, mededeelzaam. Ja, dan besef je aan de ene kant wat het betekent als je dat mist. En aan de andere kant wat het is om in Gods gunst te mogen delen. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Christus heeft het verderf aanvaard. Voor hem was geen behoud. Wat hebben ze hem getergd? Verlos u zelf en kom van het kruis af. Hij ging door het vuur heen. Vuur van Gods toren. En daarom, gemeente, kunnen wij behouden worden van die toekomende toren. Deelgenoot worden van de eeuwige zaligheid. Nou, is er dan geen reden tot verwondering? Dat Hij tot ons gekomen is. Is Hij het niet waard dat we Hem met vreugde ontvangen? Jezus bestrafte hen. Hen. Hoort u? Niet de Samaritanen. U beseft niet wat voor geest u hebt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te gronden te richten, maar te behouden. Hij bestraft hen zoals hij ook de demonen bestrafte. Gemeente, voelen wij pijn dat zoveel in ons land, misschien wel in je eigen familie of in je gezin, bewust de Heer in ongeloof afwijzen. Ja, ik denk dat het ook een les is in onze tijd in verband met etnische en religieuze verschillen. Dat we mensen niet afschrijven. Maar dat we juist de gelegenheid te baat nemen. Om te vertellen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten en mogen, kunnen zalig worden. De Heere wilde hen heil bereiden. Straks zullen er onder de Samaritanen velen zijn. Die gaan inzien dat Christus naar Jeruzalem gaan moest. Opdat ze behouden zouden kunnen worden. Want in Handelingen 8 deelt Lucas, die heeft ook het boek Handelingen geschreven, hij deelt daarmee in dat tweede boek, dat vele van de Samaritanen tot geloof gekomen zijn. Door de vervolging na de Pinksteren zijn er vele gevlucht van de Jeruzalemse gemeente, ook naar Samaria, daar verspreid. En niet lang na Pinksteren reist opnieuw een leerling van de Heer Jezus door Samaria. De omgekeerde beweging. Vanuit Jeruzalem naar Samaria. Filippus. Hij daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun, staat er, Christus. En dan staat er dat er grote blijdschap ontstond. Daar komt de gemeente ook. Van Joden en van Samaritanen. Is dat niet rijk? De Heer Jezus heeft zijn discipelen opgedragen voordat hij opvoer naar de hemel. U zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste der aarde. Ook uit de Samaritanen zijn er bekeerd. Zodat hun aangezicht gericht werd naar Jeruzalem. Niet het Jeruzalem dat beneden is, maar dat boven is. Kun jij... het nog stellen buiten hem. Of mag het nou leven? Geef mij Jezus of ik sterf. Voor hem voorbereidingen treffen, dat is zeggen, Heere, kom in mijn hart. Paulus zegt, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Om met hem te leven. Met hem. Die door het vuur van Gods gramschap is heengegaan om het te blussen met zijn bloed. Plaatsvervangend. Niet alleen om zondaren van het verderf te verlossen, maar ook om ze deelgenoot te maken van de eeuwige heerlijkheid, opgenomen te worden, om altijd bij de Heere te zijn. Maar is er in ons leven, als we de Heere lief gekregen hebben, altijd plaats voor hem? O gemeente, als er vuur van de hemel gedaald was op dat moment, dan zou het niet alleen de Samaritanen, maar ook de discipelen verteerd hebben. En het zou ook ons verteren. Heer Jezus, hij bad aan het kruis, Vader, vergeef het hem, als ze hem aan het kruis nagelen. Hij houdt zijn wraak nog in. Hij heeft het gezegd, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Hoeveel zijn er niet die denken dat ze ongestraft de Heer Jezus kunnen beledigen. Ze storen zich niet aan hem, ze gaan hun gang, alsof Jezus niet het minste recht op hun leven heeft. Maar denk niet dat het een onverschillige zaak is of je hem dient of niet dient, liefhebt of niet liefhebt. Als deze Samaritanen in hun houding volharden, dan zullen ze niet aan het oordeel ontkomen. Wij ook niet. Heb oog voor de grote liefde en langmoedigheid van de Heer Jezus Christus. Hij gaat naar Jeruzalem. Voor hen die niets van hem willen weten, wil hij graag alles zijn om vijanden met God te verzoenen. En die gezindheid moet er toch ook bij ons zijn. Dat betekent niet dat je alles goed gaat praten. Dat deed de Heer Jezus ook niet. Maar laten we ons toch niet in ongevoeligheid afwenden van onze medemens en die rustig aan het verderf overlaten. De Heiland zei het toch, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Hij wilde de weg banen voor die vrije doortocht van zijn genade, om zo voor zichzelf plaats te bereiden in zondaars harten. Hij wil geen verderf, maar behoud. Ze hadden eeuwig buiten moeten blijven als Jezus het vuur uit de hemel op dat moment had doen neerdalen. Wij kunnen niets tot onze verlossing bijdragen. Wij kunnen het alleen maar verprutsen. Maar in hem heb je nou alles wat tot je zaligheid nodig is. Wat hij voor ons heeft volbracht, dat wil hij ook in ons doen. Die verworven zaligheid uitdelen en toepassen door zijn Heilige Geest. Het afwijzen van die zaligheid, oh, dat brengt ontzettende gevolgen met zich mee. Dit leert ons dat we ons heil niet moeten zoeken in ons eigen heiligdom, wat het dan ook mag zijn, gerizim, ook niet in de weg van de wraak. Zeker, onze God is een verterend vuur. Met vlammend vuur zal hij wraak doen over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus, staat er, ongehoorzaam zijn. Arme mens, want dan kunnen we wel door het leven misschien heen komen, maar dan kun je zalig leven en sterven. Dat kan alleen door hem. En, denk erom, de kerk zal ook straffend op moeten treden tegenover haar leden. Denk aan die bloedschender in Korinthe. Dat was trouwens ook niet om te gronden te richten, als hij wordt vermaand, maar om te zuiveren, om te reinigen. Er staat op dat de geest behouden zal worden op de dag van de Heer Jezus Christus. Wij hebben de geest van oordeel nodig. En van uitbranding, zoals er staat in Jesaja 4. Er moet heel veel geleerd, er moet heel veel afgeleerd worden, is niet waar. Er is nog zoveel eigen liefde, ook in het leven van hen die de Heere kennen. Wreek u zelf niet, beminden, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. De discipelen die bedoelden wel op te komen voor de eer van de Heere, maar was het in de grond van de zaak geen gekwetste liefde, voor eigen eer. Zo gaat het toch vaak. Dan komt onze natuur boven. Dan zullen we het betaald zetten. Bij de minste aanleiding kan dat er soms zomaar uitkomen. Oh, wat is het gebed nodig. Heere, zie toch of er in mij een schadelijke weg is. Laat het maar zien. De agressie neemt toe. Velen voelen zich 's avonds op straat niet veilig meer. Criminaliteit neemt toe. En soms roepen de ervaringen in ons leven ook agressie en boosheid drift bij ons op. Dan komen er allerlei negatieve gevoelens boven. Alleen de liefde van Christus kan de haat en de wraak overwinnen. En in zijn nabijheid krijgt de eigen liefde de doodsteek. En dan bidden we voor degene die ons geweld aandoen. Dat wordt geleerd op de leerschool van de genade in de weg van zelfkennis. Altijd weer steekt het de kop op. En daarom blijft het gebed om ontdekking ook nodig. Om de zonde te leren kennen. Om ze te bewenen. Te bestrijden. Niet in eigen kracht. Oh nee. In de kracht van Israëls God. Genade verandert de natuur niet, maar heiligt haar. Dan komt een liefdevuur. Johannes, zoon van de donder, werd apostel der liefde. Dan ga je het heil van je naaste zoeken. Je gaat het hemels Jeruzalem zoeken. Doelgericht leven. Zoeken de dingen die boven zijn. De stad die fundamenten heeft. Oh ja, dan kun je gehaat worden. Door een wettische mens. Door een vlakkige mens. Maar hij zal ze leiden. Door zijn raad. En daarna in heerlijkheid opnemen. Want barmhartig is de Heer. En zeer genadig. Schoon zwaar getergd. Langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goede tierenheid. Amen.